De Women Peloton Podcast.
Loopt je verzekering op wieltjes? Yuzu, verrassend vlot verzekerd.
Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van onze The Women Peloton Podcast. Ik ben heel blij dat ik de dame die hier nu voor mij zit heb kunnen strikken. Want tegenwoordig heeft Ine Bijen volgens mij een zeer overvolle agenda. Al liet ze mij net weten dat nu wel meevalt. Wanneer ze niet naast Ruben als sportcommentator in de cabine zit of druk in de weer is voor Vive le Vélo, heeft ze ongetwijfeld wel een of andere presentatie van een ploeg of sportevent waar ze naartoe moet. Ine heeft de voorbije jaren meegeholpen om het vrouwenwielrennen op de kaart te zetten. Ik ben er zeker van dat door Ine haar deskundigheid, enthousiasme en eeuwige lach ze menig tegenstanders van het vrouwenwielrennen heeft gecharmeerd. Ik wil vandaag van Ine vooral weten welke soort renster zij was toen ze nog als prof aan de slag was, hoe ze dit alles combineert met een gezin en of ze überhaupt zelf nog wel tijd heeft om te sporten. Welkom Ine.
Hallo. Goedemorgen. Ja, op dat laatste kan ik al antwoord geven of ik nog tijd heb om te sporten. Helaas.
Niet?
Helaas, pindakaas. Nee, dat komt er heel weinig van. Ja. En ik ben zo iemand die alles of niets zo. Ofwel is het heel druk op het werk en dan kan ik 0,0 aan sporten. Behalve als ik dan zo een keer een incentive of zo voor een bedrijf doe, dat ik moet mee fietsen. En dan denken al die mannen dat ik mega getraind ben. Maar eigenlijk is dat niet. Hang ik gewoon in de wielen.
Ja, ik ken dat.
Dus weinig tijd en dan... Als ik wat meer tijd heb, dan probeer ik te gaan lopen. Ja. En ik heb nu vorige week net toevallig zo de scholenloop meegedaan. De scholenloop, dat is eigenlijk voor de kindjes van de klas. En dan nu voor het eerste jaar mogen ook de ouders dat dan een keer proberen op het einde van de dag. Dus ja, ik doe daar dan aan mee. Full gas, vol overgave. Heb ik mijn voet daarom geslaan, ligamenten beschadigd.
Dus, ah ja, het is juist, ja.
Dus ja, het is de eerste dag dat ik zonder krikken loop. Maar lopen gaat er ook niet direct niet meer in zitten, vrees ik.
Dus toch fietsen?
Ga ja.
Wie weet, maar het is inderdaad
winters,
zo slecht weer.
Ja, op de rollen. Ik heb nog een paar rollen staan.
Voilà. Dus, voilà. Of op de piste.
Nee, maar ja, dan moet je ben ik geen fan van.
Heb je nooit op de piste gefietst?
Weinig. Weinig. Ik vond dat niet tof of zo om te doen. Terwijl ik het wel een enorme meerwaarde vind om als renster of jonge renner dat te doen, hè, die discipline. Maar ik deed het niet graag. Nee.
Hoe ben je eigenlijk beginnen fietsen?
Mijn vader reed zo koersjes bij de medici, dus hij is kinesist en hij reed af en toe wat wedstrijden of ging gaan trainen zo met kleine groepjes. En uiteindelijk is mijn zus beginnen fietsen en kwamen altijd die jonge gasten van wielerclub Oostende Noordzee, was dat toen, bij ons fitnessen. In de praktijk van mijn vader. En op die manier ging ik dan een keer gaan babbelen met die meisjes en die jongens en was ik daar eigenlijk meer... Voor de ambiance en de sfeer. Totdat ze mij na een jaar overhaald hebben om toch ook eens mee te gaan fietsen met hen. In plaats van gewoon te komen babbelen in de fitness. En dan is de bal een beetje aan het rollen gegaan.
En hoe oud was je toen?
Nieuweling. Tweedejaars nieuweling. Ja, 16 jaar, zeker 15, 16 jaar.
En dan, jij bent eigenlijk doorgegaan tot je hoe oud was?
Tot in het jaar 13. Dus dan was ik 26.
Ja. Dus je bent ook prof geweest?
Ja, 4 jaar prof geweest. Ja.
Wat voor renster was jij?
Een beetje de teamplayer, denk ik. Zo'n beetje de kapitein in die zin dat ik zowel degene was die moest communiceren in de koers en tussen de rensters en de ploegleiding. Ja. Zo, dat was altijd wel een beetje mijn taak.
En hoe heb jij het wielrennen in die periode al zien evolueren?
Toen ging het traag. Toen ging het heel traag. Ik was een van de... Hoeveel waren er in die tijd die geld verdienden met de koersen? In België waren het er geen 10. Ja. Ik was daar een van, de gelukkige. Ik heb eerst afgestudeerd en dan pas, ene keer dat ik van de Unif was, kon ik geld verdienen, omdat dat anders niet ging met Topsport Vlaanderen en dit en dat. Maar toen zat dat eigenlijk een beetje vast of zo, op de een of andere manier. Toen ik zei van ik koers, en wat doe je dan van werk? Ja, ik koers, ik verdien daar mijn geld mee. Dat was al zeer uitzonderlijk. Ja.
En had jij in die periode rensters waar je naar opkeek? Want nu wordt de jeugd een beetje verwend eigenlijk. Maar gelukkig, al de rensters die er nu bovenuit steken. Maar die periode kan ik me voorstellen dat misschien eerder een man was waar je naar opkeek soms.
Ik ben zo van dezelfde generatie als Marianne Vos. Hè. Zij is ook van het jaar dat ik ben. Ik ging bijna het jaar verklappen, maar dat zeg je dus nee. Nee, zij is ook van 87. Ik ook. En eigenlijk is dat nog altijd de vrouw naar wie dat ik opkeek. Ja. Zo fantastisch om te zien dat zij dus nog altijd koerst op het hoogste niveau. En toen ook al, hè.
Zou je je kunnen voorstellen dat jij nu nog aan het koersen bent?
Geen 100.000 jaar. Nee.
En ja, eigenlijk was dat je kan zeggen dat je tegen Marianne Vos...
Ja, ik zie haar nog aan de start staan in het WK voor junioren in... waar was het? In Verona.
Ja.
Stond zij aan de start, echt onderaan in de beugel. En ze stond naast mij. Ik bedoel, wauw, ze spering ze ervan door. We keken zo, oh my god. Dat is Marianne Vos en dat is nog altijd Marianne Vos. Dat is fantastisch.
Ja. Hoe zou je stellen dat die periode was voor jou? Heb je daarvan genoten?
Absoluut.
Zou je die opnieuw willen doen?
Onmiddellijk.
Ja.
Ik zou niet heel veel in mijn leven anders doen dan dat ik gedaan heb. Zeker niet dat koersen. Dat heeft, vanaf dat ik 15, 16 jaar was, week je daardoor discipline. Dat is ook iets wat ik hoop om aan mijn kinderen mee te geven. Daarom niet koersen, maar gewoon een sporten op hoog niveau. Of op niveau.
Ja, ja.
Dat je leert plannen, discipline kweken. Ja. Dat je met de juiste vrienden omgaat. Hè, zo belangrijk. Dat je ergens een doel hebt of zo in je jonge leventje.
Ja.
En dat ze ook onmiddellijk terugdoen op die manier. Ja. Ook eerst gestudeerd, dus uiteindelijk dat viel allemaal wel, die puzzelstukjes vielen één voor één wel in elkaar. Ja.
En hoe keken de mensen in jouw omgeving naar jou? Want je zegt wel dat sommige mensen vroegen van ja, maar wat is dan je job? Maar eigenlijk ja, als renster, je moet veel rusten, je sport
ja,
veel.
Ik heb daar altijd ervaren, zeker ook gewoon van de familie, daarom niet mijn gezin, maar dan neven, nichten, dan was dat heel vaak die begrepen eigenlijk niet waarom dat ik zoveel opofferingen deed en waarom. Maar als topsporter, ja, dan doe je dat gewoon. Dan denk je niet van, ja, ik waarom doe ik dat? Want als je zo begint te denken, ja, dan hang je beter je fiets aan de haak.
Ja, ja.
Nu krijg je rensters heel veel in return, maar op dat moment was dat niet. Hè. Ik had gewoon wel een degelijk maandloon, hè, want toen werd je nog betaald op basis van je diploma door Topsport Vlaanderen. Dus dat
was nog goed dat je diploma had.
Ja, dat waren toen ook halftijdse contracten, geen voltijds. Maar voor mij was dat oké. Maar nu kan ik me voorstellen, als renster verdien je echt mooie geld mee. En is dat een heel andere ingesteldheid ergens. Maar dan ook weer net niet, want ik dacht daar niet aan dat geld. Je doet dat omdat je daar al jaren voor aan het werken bent. En omdat je iets wil bereiken.
En je droom een beetje aan het beleven bent.
Ja.
Hoe denk je dat... we hebben nu al over maandloon gehad. Het grootste verschil is tussen renster zijn die periode en renster zijn nu.
Ik denk absoluut het feit dat ze enkel kunnen koersen. Dat er heel veel rensters... Ja, zeker aan die World Tour teams, ook heel veel UC-teams... Waar je rensters hebt die zich enkel hoeven toe te leggen op dat fietsen. Dat was in mijn tijd helemaal anders. Dat waren uitzonderingen die enkel hoefden te fietsen. Hè. Maar toch is er daar nog zo'n grote kloof van rensters die het moeten opnemen tegen rensters die enkel moeten koersen. En ik hoop dat dat binnen 5 jaar of binnen 10 jaar dat er helemaal uit verdwenen is. Maar dat is al zoveel verbeterd. En ook de budgetten die er nu rondgaan in het vrouwenpeloton zijn best wel hoog. Hè. Er zijn een pak rensters die echt al een vergelijkbaar loon verdienen met een doorsnee renner of een iets mindere, een gewone renner, staande renner in een mannenpeloton. Want als je kijkt naar bedrijven die investeren in vrouwenwielrennen, return on investment is zoveel groter in het vrouwenwielrennen dan in mannenwielrennen, wat allemaal goed is, maar het moet wel stabiel of zo. Het moet wel, het moet er blijven. Die investeringen moeten blijven.
Ja.
Dat moet gewoon rustig
worden.
We mogen
het niet zien als een fenomeen nu. Hè?
Nee, en dat gebeurt wel wat vaker. Ja. Maar ja, dat moet een beetje sustainable zijn. Of zo. Ja.
Er zijn ook veel vrouwen die nu, zoals een Lizzie Denen, die kiezen om mama te worden tijdens hun carrière.
Ja.
Je hebt ooit de keuze gemaakt om te stoppen.
Ja.
Zou je denken, mocht je nu renster zijn, ook kiezen om tijdens jouw carrière kindjes te krijgen?
Of? Het is aanvaardbaarder of zo geworden, op de een of andere manier. Maar ik denk dat heel veel daar afhangt ook gewoon van je partner. Allee, ik ben bij Lizzie geweest in Monaco voor Vive le Vélo. Toen liep Orla, haar kleinste daar rond, haar oudste eigenlijk nu, was hoogzwanger. En Philippe Dagnan, haar man, die zorgde daar echt ook voor Orla. En die stond eigenlijk ook een beetje in het teken van Lizzie.
Ja.
Terwijl hij zelf ook topsporter is geweest. En ook een heel egocentrisch leven heeft geleden daarvoor. Dus ik denk dat heel veel afhangt van de thuissituatie. Daar hoogstwaarschijnlijk ook de omgeving. En ze heeft mij ook verteld toen... zij woonde in Monaco, maar dat ze dan verhuisd zijn. Of ondertussen zijn ze waarschijnlijk al verhuisd naar Engeland terug, zeker?
Ja, dat weet ze niet.
Ja, ze hebben daar dan een huis gekocht omdat ze ook meer haar eigen familie rond zich wilde. Want ze had dat ook nodig hebben, als ze voor een tweede keer een comeback doet. Wat ook nog altijd niet zeker is of dat even goed gaat lukken als de na die eerste kleine. Hè.
Dat is toch spannend, denk ik.
Ja.
Als topsporter zijnde, dat je niet weet hoe je terugkomt naar je
zwangerschap. Ja, en ik denk dat dat bij de eerste heel goed is meegevallen. Maar toen heeft ze mij wel verteld dat haar tweede zwangerschap veel lastiger ging dan haar eerste. Ja. En daar begint het al heel vaak. Hè. Maar ik wens het haar 100% toe dat ze even sterk terugkomt. Want we hebben haar nodig. Hè. We hebben zo'n rensters ook qua uitstraling. Heb je die echt nodig in een peloton?
En echt ook een boegbeeld. Ik had onlangs een gesprek met iemand die zei van... Ah ja, ik wou eigenlijk altijd profrenster worden. En het maken van een gezin of het stichten van een gezin hield mij tegen, omdat ik schrik had dat ik dat nooit ging kunnen doen. En ze zeggen, nu heb ik spijt dat ik het nooit geprobeerd heb, omdat ik zie dat het kan.
Ja. En ook bij ons, Jesse van den Bulke doet het ook. Hè. Er zijn nog rensters die de combinatie kunnen maken. Hè.
Ja, je ziet meer en meer, hè, gelukkig. Ja, uiteindelijk ben je dan gestopt. Maar het was wel duidelijk dat de liefde voor de koers nog niet over was en dat de koers helemaal ook nog niet klaar was met jou.
Ja.
Want... Ondertussen ben je toch wel een van de gezichten of de pioniers voor het vrouwenwielrennen in België. Ik hou niet meer bij wat je allemaal aan het doen bent.
Het is een beetje van alles zo.
Waar ben je nu allemaal mee bezig?
Op een bepaald moment, het was al jaren nadat ik gestopt was, belde Ruben van Gucht aan naar mij, omdat Lieselotte Croix ene keer geen commentaar kon geven, geen co-commentaar kon geven. Zegt, wil jij inspringen? Maar ik zei, ik ben ook niet meer zo hard betrokken bij dat vrouwenwielrennen. Maar ja, ik zeg ook nooit nee tegen een uitdaging. Dus ik zeg, laten we dat doen, laten we dat doen. Beginnen aan die voorbereiding. Echt een document van hier tot in, ik weet niet waar, op mijn computer allemaal weetjes en zo verzameld. En uiteindelijk veel meer weer in die wereld terechtgekomen. Hè. Ja. Wat superleuk is om te doen, hè. Die co-commentaar geven, ik vind dat fantastisch. Ook meer en meer koersen op tv, dus het gaat ook alleen nog maar meer worden.
Ja. Ik vind altijd, als ik luister naar je, dan denk ik, maar hoe weet zij al die namen? Hoe weet jij al die namen?
Oh, dat is door het allemaal te bekijken. Ja. En je herkent ook wel de stijl ook van veel rensters. Hey. Want nummers, hey, dat is nog zoiets. Hey. In een mannenkoers rijden er heel veel moto's rond die heel vaak heel snel de nummers doorgeven van degene die mee zijn in ontsnapping. Bij de vrouwen rijden er veel minder rond. Dus voor ons is het heel vaker en langer gissen van wie is dat hier nu? Dus ja, het is gewoon belangrijk dat je ze kent en herkent aan de stijl. En daarvoor, hoe is dat eigenlijk begonnen? Ja, ik ben eerst een paar jaar thuis geweest met de kindjes. En dan langzaamaan voor het nieuwsblad wou beginnen columns schrijven en video's maken. En dan bij Vive Velo terechtgekomen en eigenlijk op die manier een beetje... Ik hou er wel van de afwisseling van mijn job.
Ja, dat denk ik wel dat heel fijn moet zijn. Om zo al die verschillende en ook heel veel boeiende mensen leren kennen.
Superboeiende mensen en altijd ook heel gemotiveerde mensen. Ja.
Want je hebt nu dit jaar voor Vive le Vélo, voor Le Tour de Femme, die reeks gemaakt met wielerlegendes van vroeger. Ja. Wie is jou het meeste bijgebleven?
Eigenlijk van de eerste tot de laatste. Maar toch de belangrijkste, misschien ook de meest omstreden, was Janine Longo.
Ja.
Omdat die... Dat is een heel speciale. En die uitzending... Ja, zij ging dan eigenlijk met een retrofiets de Alpe d'Huez beklimmen. Haar man, ook een vrij rare vent, Patrice, die had haar fiets zogezegd in orde gezet, maar die fiets was niet in orde. Ik bedoel, zij draaide en dat stuur draaide niet eens mee. Dus zij was super boos op haar man. Die man had haar daarachter gelaten, die was al de top. Dus ik heb dan Janie op een bepaald moment moeten troosten. Maar ik zei, Janie, we gaan dat niet op camera zetten, we gaan dat daar niet op zetten. Hè. Ah, ze behandel mij niet als een klein kind. Echt, die ging al zo van vreugde naar verdriet naar fâché. Het ging echt alle kanten. Een heerlijke vrouw. Ja.
Dat zijn van momenten die je bijblijven.
Fantastisch.
Ik wil het 10 jaar ga je zeggen.
Ja.
Dat hebben we kunnen doen. Daarnaast, naast commentatrice zijn op tv, bij Vive le Vélo, doe je dan ook voor evenementen, zoals voor fietsploegjes en zo, presentaties?
In het voorjaar zijn er wel een paar die dat zouden vragen. Of zo een keer voor een bedrijf gaan mee fietsen. Of nu doe ik zo de uitreiking van de krant van West-Vlaanderen. Ja. De prijsuitreiking, dat is natuurlijk supergraag.
Ja. Ja. En ook fameus, het is juist.
Ja, daar zijn we ook heel hard mee bezig geweest dit jaar. Ik ben wel niet op alle koersen kunnen aanwezig zijn. Ik heb er een drietal, denk ik, gedaan.
Ja.
Maar eigenlijk voor rensters die het eens willen proberen om te koersen, om al zo die adrenaline van de koers te voelen, hebben we inderdaad fameus, een paar wedstrijden, ik denk 10 per jaar. Heel belangrijk daaraan is dat je dus geen vergunning nodig hebt. Want een vergunning kost geld.
Ja.
En heel veel rensters zeggen, of koersende vrouwen, of fietsende vrouwen, zeggen, ja, maar ja, ik wil die investering niet doen. ik weet nog niet als ik dat ga willen of dat ik dat leuk ga vinden. Die kunnen het dus eens proberen bij, bij Fameus. En dan merk je wel dat daar wel een overstap is, die dan wel uiteindelijk een vergunning gaan aanvragen. Ja. En dat is eigenlijk een beetje de reden waarom dat we het doen. Hè.
En is de kloof tussen Fameus en dan effectief ook starten in wedstrijden groot?
Of want je merkt wel dat dat tempo ligt. Je hebt daar een groot verschil in rensters die daar aanwezig zijn. Ja. Lindsay Dibbout was daar bijvoorbeeld ook eens op in Oostende, geloof ik, was het. Maar dat is iemand die ook gewoon echt kermiskoersen rijdt. Hey. Dus er is wel een kloof daar, binnen dat pelotonnetje. Ja. Maar dat is niet erg.
Ja. Want hoe zou je vrouwen die... Ik weet dat er een paar wel heel graag zouden willen starten, maar toch altijd die schrik blijven hebben om zo... Ja, maar een wedstrijd, ja, maar dit... Wat zijn tips die je zou kunnen meegeven aan hen?
Goh, ik zou eerst en vooral dat proberen bij Fameus en ook heel veel gewoon in een peloton gaan rijden. Want dat is de schrik dat die vrouwen hebben, hè, in een peloton rijden en hun plaats niet durven opeisen of zo. Dat gaat niet om het aantal kilometers, dat gaat niet om de snelheid. Dat gaat gewoon echt om de durf van in het wiel te rijden en omringd te zijn door anderen. Ja. En daarvoor moet je gewoon, er zijn zoveel groepen die langs de vaart rijden, meegaan. Ja.
En eigenlijk ook een keer, ik denk soms wel dat tussen de venten rijden daarvoor heel goed is.
Tuurlijk, want die venten, allee, je moet zeggen wat je wil, dat zijn venten, maar uiteindelijk die zorgen wel voor de vrouwen. Hè. Ja. Als je daarmee meerijdt, die zorgen je wel. Allee, je moet natuurlijk weten wie dat er de zorgende zijn. Maar dat kan alleen maar een enorme meerwaarde zijn.
Ja, maar ik denk ook vooral voor die adrenaline en zo wat gepusht te hebben.
Ja.
Want ik heb ooit een kermiskoersje meegedaan, dat was absoluut geen groot succes.
En wanneer was dat?
3 jaar terug, ik, in Berchem. Dat was van surplaskoers of zo. Alleszins, we waren met 5 vrouwen.
Maar dat is benauwelijk, hè?
Ja, we waren met 5 vrouwen. We mochten voor de mannen starten, wat ik absoluut zou aanraden om dat nooit niet nog een keer te doen. Voor de mannen starten, liever erachter. Jasper was komen kijken en die had gezegd van... het enige wat we moeten doen, is mee zijn met de eerste. Dat is hetgeen wat we moeten doen.
Ah ja, dat is minder gevaarlijk ook.
Dus de eerste ronde start. Ja, die mannen halen ons direct bij. En dat wordt dan de koers in de koers. Door het mountainbiken heb ik zowel wel gefriemeld. Ja. Ik heb zo niet veel schrik, dus ik was mij overal tussen aan het zwermen. En opeens zat ik echt in de kop van de koers, maar een hartslag 180, 190. Dat heeft 1 ronde geduurd en ik was al gelost. Hè. Ik kon niet meer. Hè.
Ja.
Dus ik was letterlijk van de eerste groep en allerlaatste in de koers. Hè. Maar dat gefriemeld, dat moet je echt wel durven. Voilà. Want heel veel vrouwen zijn gelost uit die groep, gewoon omdat ze niet durfden...
En hebben hun hartslag nog niet eens behaald. Ja. Hè? Ik bedoel, jij hebt dan het voordeel van dat te durven. Maar op dat moment misschien de conditie niet. Maar er zijn heel veel vrouwen die de conditie hebben, maar die het niet durven.
Ja. Ja,
maar, en daarvoor moet je in pelotons gaan rijden.
Ja, dat is. Het is allemaal langs de vaart.
Voilà. Langs hier, in Leuven.
Is er nog een andere tip wat je hen zou kunnen meegeven?
Ik zou zeggen, zoek vriendinnen of zo in de buurt om elkaar mee te trekken daarin. Ik woon... aan de kust. Daar zijn veel mindere groepjes. Maar ik merk wel, als je dan in Antwerpen kijkt of meer in het binnenland, dat er daar veel meer vrouwengroepen zijn dan bij ons echt aan de zee.
Ja.
En ik denk dat dan heel belangrijk is om elkaar mee te trekken.
Het blijft echt wel groeien, hè, die vrouwenclubjes. Op onze site hebben we er nu ook. En heb nu bijvoorbeeld... Ik moest super hard lachen met de naam Allee Roulé.
Ja.
En daarna glaasje rosé.
Allee. Voilà, dat zijn dan de vrouwen.
Maar dat is begonnen met 2 of zo, of 3... Nog geen 3 weken geleden, die zijn nu al met 10 of 15.
Ja.
Dus er zijn zoveel vrouwen die willen fietsen.
Nu, zoek elkaar op.
Ja, voilà.
Dat is waar.
En durf.
Ja.
En durf. En ook niet zo, wat dat veel vragen aan mij is, maar welke leeftijd zit er in dat wielerclub? Mm-hmm. En dan zeg ik, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
Want vaak zijn dat ook al moeders, hè?
Ja.
En die voelen zich, dat kan ik dat wel hier wat meespreken, die voelen zich dan ook schuldig om dan na school niet bij de kindjes te zijn, maar nog zelf te gaan fietsen. Ik heb dat ook.
Ja. Wel, dat was eigenlijk exact mijn volgende vraag. Kijk, wat kun je stellen? Je bent mama van 2 kindjes, zelf vaak de baan op. Af en toe moet je wel nog zelf sporten.
Maar dat is dus het eerste dat ik laat vallen, mijn eigen sport.
En ik ging dus vragen, hoe doe je dat?
Dat is jammer, hè?
Hoe maak je jouw weekplanning eigenlijk op? Want je hebt zoveel flexibiliteit.
Ja.
Ik had ook een keer gevraagd op onze Instagram, wie zou jullie nog graag zien komen? En Ine Bijen kwam heel vaak naar voren. En de vraag was vooral altijd, maar hoe combineert zij alles?
Ik ben nu wel, ik heb dat al gezegd, hé, en als ik 15 was beginnen koersen, dan unief gedaan. Dus dat, mijn teken staat eigenlijk al altijd in, en mijn leven staat altijd al in het teken van planning.
Ja.
En ik ben heel veel flexibel en eigenlijk de kinderen zijn dat uiteindelijk ook geworden. En ik denk dat dat in hun opvoeding ook wel een meerwaarde kan zijn, denk ik, om flexibel te zijn. Ik heb een heel groot vangnet.
Ja.
En ik denk dat dat een ja, dat kan niet anders. Zonder hen zou ik het niet doen. Zou ik het niet kunnen doen wat ik doe. Mijn ouders wonen vlakbij. Heel veel vriendinnen in de Haan die keer de kindjes willen meenemen van school. Ja. En dan als er momenten zijn, als ik momenten op heb waarop dat minder... waarop dat ik minder moet doen, dan ben ik altijd ook de eerste om hen een keer mee te nemen van school. Gisteren zijn er 6 kinderen bij mij thuis komen spelen. Ik bedoel, als ik daar tijd voor heb, is het een beetje geven en nemen. Hè. En ik heb daar heel veel chance mee, met de mensen rondom mij.
Ja, dus dat is wel. En hoe maak je je weekplanning dan op? Is echt op zondagavond van nu even overlopen van...
Ja, en dan hang ik tegenwoordig ook heel vaak een kalender in, aan de frigo voor de kindjes. Van, Want bijvoorbeeld in september is het heel druk geweest. Moesten ze vaak dan een keer bij mijn ouders gaan slapen. En had ik dan een kalender, zo, weet je wel, de maan van maandag, de dino van dinsdag. En dan is dat met kleurtjes en waar dat ze allemaal zijn. En in september is dat dan een cacophonie. En nu is dat altijd gewoon thuis, hobby's. En het is een keer zo en het is een keer anders. Ja.
En als je dan toch tijd hebt voor die me-time in te plannen, dan zeg je... Geen sport op dit moment?
Ja, nu met die voet is dat helaas een beetje moeilijk. Maar ik ben altijd, als ik zo begin dan weer te lopen, dan loop ik ook alweer onmiddellijk 3 keer per week, 10 kilometer. En dan kom ik dan weer zoiets tegen. En dan, ik ben totaal niet standvastig in sporten. Maar ik merk wel, als ik dan eens fiets of als ik dan eens een keer met een groep 100 of 120 kilometer, dat wel vanzelf gaat.
Gaat dat vanzelf?
Dat gaat eigenlijk in principe, ja.
Ik moet in het eind... november, 200 kilometer fietsen op 1 dag, hebben we dat al gedaan?
Wel, ik heb toen, luister goed, vorige keer voor de Kom op tegen kanker, was ik meter van de 1000 kilometer, 0,0 getraind. Heb ik 3 dagen van 250 gedaan, zonder training, in het peloton.
Echt?
Ja.
Maar denk je niet dat dat daar dan nog wat in zit?
Ik zit gemakkelijk op mijn fiets en dat scheelt zoveel. Ja. Ik zit op die fiets en dat is precies thuiskomen. Zo, weet je wel, zit ik daarop, wil ik daar 1 uur op zitten, wil ik daar 3 uur op zitten. Zolang dat ik het maar niet alleen moet doen, dat ik me kan laten meedrijven door het peloton,
Want ik herken zowel, bijvoorbeeld voor de Swiss Epic heb ik dan heel hard getraind, 3 maanden een stuk.
Dat was wel fantastisch waarschijnlijk.
Dat was fantastisch.
Kou gehad.
Fantastisch lastig ook. Ja. En heel kouwelijk. Ja. Maar gisteren was een boekvoorstelling en ook veel mensen die dan vragen hoeveel train je eigenlijk in de week. En dan moet ik hun altijd een beetje teleurstellen, omdat ik zeg dat ik heb 3 maanden lang 5 keer in de week getraind. Ja. Maar ik heb mijn werk daardoor een beetje moeten verwaarlozen. Mm-hmm. Ik heb ook echt ondervonden dat als je op het hoogste niveau, als topsporter, maar als je echt deftig wilt trainen, dan komt je moet thuis en dan heb je soms niet altijd fit om je werk te doen of moet je dingen laten. Ook veel minder alcohol gedronken, veel minder afgesproken met mensen, om te kunnen combineren dat ik werkte en fietste. Ja. Maar ik zeg nu, met het boek, heeft dat nu weer zoveel voorrang? En als
ook niet standvastig,
als ik één keer in de week fiets, is
bij mij is dat
veel.
Exact zo.
En ik ontziet mij ook nu weer opnieuw om op de fiets te kruipen, omdat ik zo denk, het was veel gemakkelijker als je dat 5 keer in de week deed, want dan zit je in die routine. En nu vergeet ik mijn bidons, heb ik mijn Garmin niet mee, is dat niet opgeladen.
Ik heb ook zo'n keer een periode, vorige winter, heel veel op de rollen gezeten. En dan op Zwift gezeten en dan met een serie erbij. En inderdaad, als je dan aan die serie begint, dan doe je dat zo 3 avonden per week of zo. En dan in 1 keer is die serie gedaan. Dus ik ben dringend op zoek naar een nieuwe goede serie die lang genoeg duurt, maar voldoende afleveringen.
Oké, dus bij deze allemaal op Instagram bij Ine tips. Want daarnet er al een stukje over, voor het vrouwenwielrennen dat veel geëvolueerd was. Je zei dat binnen 5 à 10 jaar hopelijk nog meer geëvolueerd zou zijn. Wat denk je dat dan precies nog nodig is?
We hebben... de kloof is gewoon nog te groot tussen World Tour teams en de ploegen er net onder. De UCI-ploegen. We hebben ook gewoon meer World Tour teams nodig, denk ik. We hebben er zeker 2 of 3 meer nodig. Maar nu is vraag en aanbod... Ik kom niet echt overeen, weet je wel. Er is heel veel vraag binnen de ploegen naar rensters. Dus die rensters kunnen veel...
Makkelijker gaan instellen.
Terecht, maar ook veel... Ja, die kunnen budget vragen, want het is voorhanden. En ik denk dat dat nu een beetje een heikele periode is. Dat dat gewoon, doordat je meer rensters in die World Tour ploegen kan krijgen, die dan ook beter gaan begeleid worden, dat niveau opnieuw omhoog gaat gaan. Ja. Dus nu, de top moet gewoon nog breder, maar door dat te doen... Door die World Tour ploegen uit te breiden en er meer te krijgen, gaat die top sowieso breder worden.
Want ik denk wel dat het dan belangrijk is dat je aanhaalt de juiste begeleidingen. Want het is niet omdat ze in een team zitten dat je opeens
zeker
gaat
niet,
fietsen,
zeker
dat je
niet.
Opeens een koers gaat kunnen uitrijden.
En je hebt dan ook nog UC-ploegen daar net onder. Die betalen ook heel veel geld om UC-ploeg te zijn. Moeten ook vergunningen, een renners, een bepaald aantal renners moeten ze ook betalen. Ja. Onkostenvergoeding. Voor die ploegen kost dat ook enorm veel geld. En het is te hopen dat zo'n ploegen ook kunnen blijven overleven. Ja. Want er moet nog altijd doorstroom kunnen komen. Hè? En het is vandaar dat de doorstroom komt uiteindelijk. Ja.
Hoe belangrijk zijn projecten zoals Cycling Vlaanderen en zo dan daarin? Zo met zijn kopvrouwen en voor de jonge dames?
Ja, kunnen ook op de naam niet komen. Zij aan zij.
Ja.
Zij aan zij.
Ja.
Ik denk dat zeker Frank Glorieux daar een enorme grote rol heeft in gespeeld. Mm. En dat dameswielrennen op de kaart zetten, aantrekkelijk te maken. Gewoon Hansa Cycling Vlaanderen project aantrekkelijk te maken. Dus dat heeft een zeer grote rol gespeeld om het... En ook dat Koers zoekt vrouw, dat ik daarna meegewerkt heb, dat je hoort dan nog vallen, die naam, terwijl dat nu eigenlijk al 2 of 3 winters geleden is.
Komt er geen vervolg meer van?
Ja, daar was altijd sprake van. En ik ga de eerste zijn die daar zou willen een vervolg aan breien.
Ja.
Maar het heeft het visibel gemaakt, zo naar de buitenwereld toe. En dat is een heel belangrijke stap geweest.
Mocht jij één dag in... Ja, of in, niet echt in het lichaam van, of met de benen van... een profrenster nu, mogen rondrijden. Je hebt het daarnet misschien al een klein beetje gezegd wie dat zou zijn, maar...
Ik weet het niet, dan zou ik toch voor Annemiek gaan, voor Van Vleuten gaan. Ja. Ik zou wel heel veel op de trappers moeten staan. Maar toch, dat moet toch fenomenaal zijn als je nu eigenlijk met kop en schouders boven een ander uitsteekt. Dat je weet van, kijk, op dat punt kan ik demareren. Ze moest zelfs niet demareren.
Nee.
Ze moet daar gewoon op kop zetten en de andere lossen. Gewoon dat gevoel een keer beleven van die zelfzekerheid en weten van, kijk, ga ik me hier even pijn doen en dan ga ik niemand niet meer zien.
En het ziet er zo gemakkelijk uit
ziet
allemaal.
Er, ja, en toch, die stijl, dat zo zwoegen en recht staan en 100 keer door die muur kunnen gaan.
Ja. Hoe frustrerend moet dat soms zijn voor de andere renners?
Enorm. En ook voor het publiek, denk ik.
Ja.
Als je weet dat Annemiek meedoet, ja. Maar het goede is, dus ze koerst nog een jaar in haar wereldkampioenentrui. Gaat ze er dan nog een jaar aan breien? Ik weet het niet.
Ik hoop niet.
Ik hoop voor de rest van niet. Maar daaronder heb je wel rensters die aan elkaar gewaagd zijn.
Ja.
Labousse, je hebt daar echt een groep van 6, 7, 8, 9 klassementsrensters die we dan binnen 2 jaar echt wel met elkaar gaan zien strijden in de Tour en in de Giro. En dat is positief nieuws.
Ja. Hoe fijn is het om nu in deze periode, als je naast Ruben zit, ook Lotte Kopecky zo te zien schijnen?
Fantastisch, ja. Toen ze de Strade won, my god. Dat was, en je verwachtte
dat
ook niet.
Ik weet dat filmpje nog van je achter de schermen.
En dat was kieken wel, hè.
Ja.
Ik bedoel, en de camera was daar ook op een bepaald moment weg, dus ik kon die laatste bocht niet echt zien. En dan, Ruben moest het volledig ook overnemen. Nou, ik kon niets meer zeggen. Ik heb wel met Lotte in de ploeg gereden. En ze wint daar Strade Bianche tegen Annemiek van Vleuten.
In de ploeg gereden?
Ja, bij Vlaanderen. Ja, zij was toen zo'n jonkie die net overkwam.
Ja, ik kan net zeggen, want hoe oud is Lotte
nu? Veel jonger dan mij. Maar ze is nog altijd jong, hè. Iedereen denkt van, ja, Lotte Kopecky had al zo lang mee, maar dat is nog altijd de jonge renster, hoor.
Nee, als ze nog maar 24, 25.
Ja, zoiets. 5, 26 was ze zijn, zeker.
Dus dat was zij wel heel erg jong als zij... Als zij bij u in de ploeg zat.
Ja, dat was echt een jonkie die naar Topsport Vlaanderen kwam.
Ja.
Heel onzeker ook toen nog. Maar je zag toen al dat dat eigenlijk bakken talent was.
Ja, ik vind dat je wel ziet dat ze enorm is opengebleven de laatste 2 jaar.
Door haar ploeg eigenlijk.
Ja.
Door bij SD Works en die Nederlandse mentaliteit van zeggen waar het op staat en niet meer die Vlaamse mentaliteit om je een klein beetje ondergeschikt te maken soms. En dat past blijkbaar wel bij haar. Ja.
Dat is eigenlijk fijn dat jij nu het wielrennen toch op zo'n manier van dichtbij kan meemaken.
Fantastisch. Echt waar. Ja.
En mocht je nu toch nog kunnen zeggen van ik wil nog een keer 1 doel op de fiets.
Ik
komende
zelf.
Jaar of jaren. Waar zou je zo nog een keer de moed voor vinden om voor te trainen?
Goh, die Roc du Maroc lijkt me leuk. En dan ook gewoon zou ik opnieuw die 1000 kilometer tegen kanker willen doen.
Ja.
Omdat dat gevoel is gewoon fantastisch van met dat peloton van hier naar daar te gaan.
En ze hebben nu ook de call op, hè?
Ja, de call op, inderdaad.
Ja.
Ja. Ik zou eerder dat dan in België. Pas op, ik moet dan nog af en toe naar huis voor de kindjes. Dat je zo denkt. Nee.
Klimde je eigenlijk graag?
Alsjeblieft?
Klimde je graag op de fiets?
Ik was nu niet echt de beste klimmer. Ik was meer een zo voor op kop tegen de wind of zo. Maar een echte klimmer was ik niet. Maar nu om te gaan trainen, zegt het mij niks meer om op de vlakke wegen alleen tegen die wind te gaan rijden. Ja. Maar steek mij in de bergen, ik ga de eerste zijn die alleen wel gaat fietsen in de cols. Ja.
Het is toch een beetje een klimmer.
Ah, wel, voor het schoon uitzicht.
Voor de schone foto's boven. Ja. om af te sluiten vraag ik jou bijna altijd dezelfde vragen. Er zijn er twee. Ja. Eén, waar kunnen mensen jou het beste volgen?
Op mijn social media, denk ik dan zeker, op Instagram.
En dat is gewoon @Inebijen?
Ja, Inebijen.
Voilà. Overal.
Keep it simple.
Een website?
Ik heb een website, inebijen.be.
En daar kunnen mensen van alles op vinden? Ook als
ja,
ze
als ze mij willen een mailtje sturen, kunnen ze dat zeker via daar doen.
Oké, super. En dan op het einde vraag ik altijd de ultieme tip van mijn gast. Dus dat mag zijn vanuit je eigen levenservaring, dat mag zijn van als mama, dat mag zijn van als sporter. Wat is de ultieme tip van Inebijen?
Dan voel ik mij in de eerste plaats een moeder. En vind ik het altijd belangrijk, ik werk met momenten heel veel, en vind ik het altijd belangrijk om te zeggen tegen de kindjes, niet van mama moet gaan werken, maar mama gaat werken. En mama doet dat graag.
Ja. Mama mag gaan werken.
Mama mag gaan werken. Dat is toch fantastisch. Ja. En niet van het moet.
Nee.
Dat zij ook zoiets kunnen... Ik hoop gewoon dat zij ook een droom kunnen waarmaken later. Like dat ik nu eigenlijk aan het doen ben. Ja.
Dat is mooi. Ja. Zien zij dat ook echt als jij zo... TV zit, kijken ze dan?
Goh, dat is altijd meestal laat. Hè. Nu, ze weten wel, mama moet met de micro gaan werken, zeg ze dan. Dat weten ze wel, ja. En overlaatst moest ik zo op school, het was zo sport op school, en ze hadden mij gevraagd om met zo'n alsoffe micro, en ze hadden dat dan, de kindjes hadden dan een micro geknutseld en dan met zo'n wc-borstel boven mijn hoofd in de school rondgaan, de kindjes alsof gaan interviewen. Dat vinden ze allemaal geweldig.
Zalig. Wel, super bedankt dat je toch tijd kon maken.
Met heel veel plezier ook. En nog heel veel succes voor jou ook, want je doet het ook ongelooflijk fantastisch.
Dank u wel, dat is super fijn om te horen. En ook aan jullie weer bedankt om te luisteren. En tot de volgende.
Loopt je verzekering op wieltjes? Yuzu, verrassend vlot verzekerd.
The Women Peloton Podcast.